Goedemorgen.
Good morning.
Boker Tov. I bring you greetings from our family and friends in Israel.
Ik breng onze groeten van onze vrienden en familie in Israël.
You met one of our family members a few months ago when our son was addressing you.
U hebt een van onze familieleden ontmoet toen onze zoon tot u sprak.
And he brought back a good report of his time with you.
En hij kwam terug met een goed verhaal over u.
It's good to be back here in Holland, in Soest, and with you.
Het is goed om terug te zijn in Nederland, in Soest en bij jullie.
Devorah and I are not new to Bnei Avraham.
Devorah en ik zijn niet nieuw, zijn bekend met Bnei Avraham.
We have a long history with this fellowship.
We kennen deze gemeenschap al een tijd.
This is the first time we've met with you in this building.
Dit is de eerste keer dat we u hier in dit gebouw ontmoeten.
And many of your faces we don't know.
En veel van uw gezichten kennen we niet.
We can remember a time when we would come and if we didn't remember your name, we would remember your face.
En er was een tijd dat we hier kwamen dat we uw naam wisten en ook uw gezicht onthielden.
But a lot of you are new and growth is good and it's good to meet you.
Maar veel van jullie zijn nieuw, groei is goed en het is fijn om jullie te ontmoeten.
So thank you for inviting us to share the word with you today.
Dus dank jullie wel dat jullie ons hebben uitgenodigd om het woord vandaag te delen.
Let's have a word of prayer before we get into the word.
Sorry?
We'll pray before we get into the word.
Een kort gebed voordat we het woord gaan lezen.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam. Asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei b'torato. Blessed are you, O Lord our God, the King of the universe.
Gezegend bent u, Heer onze God, Koning van het universum.
Who set us apart with his commandments.
Die ons geheiligd heeft door uw geboden.
And commanded us to engross ourselves in the study of the words of his Torah.
En ons heeft opgedragen om de woorden van de Torah te lezen.
Amen.
Amen.
It's usually my custom to speak from one passage of scripture.
Het is mijn gewoonte om uit één deel van de schrift te spreken.
But today is a little bit different.
Maar het is vandaag een beetje anders.
That's why there is no one scripture passage that we could give you to read in preparation for this.
Daarom kon ik u ter voorbereiding ook niet één schriftgedeelte geven om te lezen vooraf.
Knowing that we were going to come here to Bnei Avraham.
In de wetenschap dat we bij Bnei Avraham zouden komen.
After a lot of prayer, I think the Lord gave me something to share with you.
Heeft de Heer ons na veel gebed iets gegeven om met jullie te delen.
I'd like to talk today about Bnei Avraham.
Ik zou vandaag willen spreken over Bnei Avraham.
What does it mean to be a Ben Avraham, a son of Abraham?
Wat betekent het om een Ben Abraham te zijn, een zoon, kind van Israël?
After all, that's what you call yourself.
Dat is hoe jullie jezelf noemen.
And that's how you are known.
En dat is hoe jullie bekend staan.
So what does that mean?
Wat betekent dat?
That's what I would like to explore with you this morning.
Dat is wat ik vandaag met jullie zou willen ontdekken.
And in doing so, we could ask a few important questions.
En als we dat doen, kunnen we een paar belangrijke vragen stellen.
Who are the children of Abraham?
Wie zijn de kinderen van Abraham?
What is the calling of the children of Abraham?
Wat is de roeping van de kinderen van Abraham?
And what are the characteristics of a child of Abraham?
En wat zijn de karakteristieken van een kind van Abraham?
That's what we will cover this morning, Lord willing.
Dat is wat we vanochtend, zo de Heere wil, met elkaar willen bespreken.
So let's get into it.
Dus laten we ermee beginnen.
First important question is, who are the children of Abraham?
De eerste belangrijke vraag, wie zijn de kinderen van Abraham?
That's not as easy a question as we could imagine.
Die vraag is minder makkelijk dan die op het eerste gezicht lijkt.
There are several possible answers.
Want er zijn verschillende antwoorden mogelijk.
First of all, there are physical children of Abraham.
In de eerste plaats zijn er fysieke kinderen van Abraham.
Who are they?
Wie zijn zij?
Well, first and foremost, that comes to our mind is Ishmael and his descendants.
In de eerste plaats denken we aan Ishmael en zijn afstammeling.
Ishmael was the first child of Abraham.
Ishmael was het eerste kind van Abraham.
And so we can say he and his descendants are children of Abraham.
Dus we kunnen zeggen dat hij en zijn nakomelingen kinderen van Abraham zijn.
The problem with that is that while we know who Ishmael is in the Bible, we don't know who his descendants are.
Het probleem daarmee is dat we wel weten wie Ishmael is, maar dat we niet automatisch weten wie zijn nakomelingen zijn.
The Muslims or the Arabs claim that they are his physical descendants.
De moslims en de Arabieren claimen de afstammelingen te zijn.
But that can hardly be true.
Maar dat kan niet echt waar zijn.
After all, the largest Muslim country in the world is Indonesia.
Het grootste moslimland is Indonesië.
I have a hard time conceiving of them as physical children of Abraham.
En het kost me veel moeite om hen te beschouwen als kinderen van Ismaël.
Well, maybe the Arab people are descendants of Abraham.
Misschien zijn de Arabieren de afstammelingen van Ismaël.
But anybody that knows history knows that there are many different tribes and the Arab people are a very broad people, extending from the Arabian Peninsula all the way through North Africa.
Maar zoals jullie weten bestaat het volk van de Arabieren uit heel veel stammen, dus het is moeilijk om dat toe te wijzen wie dan precies de nakomelingen van Ismaël zijn.
So we really don't know who the descendants of Ishmael are today.
Dus we weten niet echt wie vandaag de dag de nakomelingen van Ismaël zijn.
There's a second possibility.
Er is een tweede mogelijkheid.
And that's Isaac.
En dat is Isaac.
We all know that he is a child of Abraham too.
We weten dat hij ook een kind van Abraham is.
Isaac's descendants are recorded for us as well.
Ook Isaac's nakomelingen, daar wordt over geschreven.
And fortunately, we know who his descendants are today.
En gelukkig weten we wie vandaag zijn nakomelingen zijn.
His physical descendants are the Jewish people.
Zijn fysieke nakomelingen is het Joodse volk.
And we know who they are.
We weten wie zij zijn.
So that's as far as the physical children of Abraham is concerned. We can say that they are descendants of Isaac and Jacob.
Dus wat betreft de fysieke nakomelingen gaat het om de kinderen van Ismaël en Isaac.
But in trying to define who a child of Abraham is, we cannot stop there.
Maar in het definiëren wie de kinderen van Isaac zijn, kunnen we daar niet stoppen.
The Bible says that Abraham had other kinds of children too.
Want de Bijbel zegt dat Abraham ook andere soorten kinderen had.
It's fun to examine the image of the scripture of father and son, the father and son image.
En in de Bijbel kom je vaak het beeld van vader en zoon tegen.
In Hebrew, Av or Abba in Aramaic is a very broad word.
En in de Bijbel is het woord Avra Abba een heel brede term.
Of course, it refers to our immediate physical father.
Het gaat natuurlijk over onze directe fysieke vader.
But it could be my grandfather.
Maar het kan ook mijn grootvader zijn.
I mean, at one time Jacob said, "Abraham is my father." It's really his grandfather.
Op een bepaald moment zegt Jacob, "Abraham is mijn vader," terwijl het in werkelijkheid zijn grootvader is.
Av or Abba could be my great grandfather.
One moment, Av or Abba. Kan de groot enzovoort vader zijn.
Av or Abba could also refer to the elders of my village.
Av of Abba kan ook gaan over de oudsten van een dorp.
They could refer to my tribal leaders.
Het kan gaan over de stamoudsten.
Sometimes the king could be called my Abba.
Zelfs de koning kan mijn Abba, mijn vader, genoemd worden.
That's how it is used in Hebrew.
Zo wordt het in het Hebreeuws gebruikt.
An interesting use of Abba or Av is the teacher-student relationship.
En een interessant gebruik van de term Av of Abba is de leraar- en leerlingrelatie.
In the Hebraic mind, a student could call his teacher Abba.
En in het Hebreeuws denken kan een leerling zijn leraar Abba noemen.
And the teacher could call his disciple my son.
En een leraar kan zijn leerling, zijn discipel, mijn zoon noemen.
That is after all how Paul uses it when he refers to Timothy.
Dat is ook hoe Paulus het gebruikt als het gaat over Timotheus.
So the word Av in Hebrew or Abba in Aramaic has a wide variety of uses.
Dus het woord Av of Abba heeft een heel breed gebruik.
And therefore the scripture uses it this way in regard to Abraham and his descendants.
En op die manier gebruikt de schrift het ook om de nakomelingen van Abraham te beschrijven.
We all know that the scriptures refer to Abraham as the father of many nations.
We weten dat in de schrift Abraham wordt beschreven als een vader van vele volkeren.
Look for example at Genesis 17:5.
Kijk bijvoorbeeld in Genesis 17 vers 5.
I'm going to have you go to various verses, so get ready, okay? Genesis 17:5.
Niet langer zal uw naam Abraham zijn, maar uw naam Abraham zijn, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik heb je gemaakt tot een vader van vele volken.
In the context, it means more than just the father of Isaac and his descendants and Ishmael and his descendants.
Sorry.
Yeah. In the context, the Lord is referring to more than just Isaac and Ishmael and their descendants.
In deze context gaat het meer over de nakomelingen van Isaac en Abraham en hun afstammelingen.
It's saying that many nations, people from many nations will call Abraham their father.
In deze context gaat het erom dat vele volkeren Abraham zullen zien als hun vader.
And perhaps this is what Paul had in mind when he writes in Galatians chapter 3 verse 7.
Dit is ook waar Paulus aan dacht toen hij schreef in Galaten 3 vers 7.
Galatians 3 7.
Galaten 3 vers 7. Shall I read? Mm-hmm. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn Abrahams kinderen zijn.
Ah, very interesting.
Heel interessant.
Here, Paul himself, a physical descendant of Abraham.
Hier is het Paulus, een fysieke nakomeling van Abraham.
Tells us that the children, the real Bnei Abraham, are those who are of faith.
Zegt tegen ons dat de werkelijke kinderen van Abraham kinderen zijn uit geloof.
He expands this further in Romans chapter 4, verses 11 to 12.
Hij schrijft hier verder over in Romeinen 4, vers 11 tot 12. Opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven, hoewel zij onbesneden zijn, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden. En om een vader te zijn van hen die besneden zijn. Voor hen namelijk, die niet alleen besneden zijn, maar die ook wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham, dat hij had toen hij nog onbesneden was.
It's the same idea as he wrote in Galatians. He's saying this.
Hier gaat het over hetzelfde idee, over hetzelfde concept als in Galaten.
A Ben Abraham is somebody who has trusted in the Messiah of Israel.
Een Ben Abraham is iemand die vertrouwt in de komst van de Messias van Israël.
Regardless of whether he is Jewish or Gentile or Martian, it doesn't matter.
Of hij nu Joods is of uit de volkeren, dat maakt niet uit.
A real Ben Abraham is one who's trusted in the Messiah of Israel.
Een echte Ben Abraham vertrouwt op de Messias van Israël.
It's and Paul will say something else about this in Romans chapter 9 verses 6 to 8.
Paulus zegt daar nog iets anders over in Romeinen 9 vers 6 tot 8. Ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is. Want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet omdat ze Abrahams nageslacht zijn, zijn zij alle kinderen. Maar alleen dat wat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dat is niet de kinderen van het vlees, zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend.
Don't get Paul wrong. Don't misread him here.
Begrijp Paulus niet verkeerd hier.
He's not saying that his Jewishness doesn't mean anything to him.
Hij zegt niet dat zijn Joodse broeders en zusters niets voor hem betekenen.
He is a descendant of Israel.
Hij is een nakomeling van Israël.
And elsewhere we will see that matters a lot to him.
En elders lezen we dat heel veel voor hem betekent.
But he's trying to help himself and others like him to put things in perspective.
Maar hij probeert hier dingen voor zichzelf en voor anderen in het juiste perspectief te zetten.
When he says that not everybody who descends from Israel is a child of Abraham.
Als hij zegt dat niet iedereen die van Israël afstamt een kind van Abraham is.
They are in a physical sense.
Dan zijn ze het wel in de fysieke zin van het woord.
But he's saying the real children of Abraham are not just those who are physically the descendants of Abraham, but those who are so by covenant relationship with God.
Maar de werkelijke kinderen van Abraham zijn dat niet zozeer omdat ze fysiek van hem afstammen, maar vanwege het verbond tussen Abraham en God.
Ishmael was a son of Abraham.
Ismaël was een zoon van Abraham.
And so was Isaac.
En zo is dat ook met Isaac.
But Isaac is the inheritor of the covenant.
Maar Isaac is de erfgenaam van het verbond.
He is the inheritor of the promises.
Hij is de erfgenaam van de belofte.
And that's what matters the most.
En dat is wat het belangrijkste is.
Here in this fellowship,
hier in deze gemeenschap,
we have several different types of the children of Abraham, as we have said here so far.
Zijn er verschillende soorten kinderen van Abraham, zoals we dat tot nu toe hebben gezien.
There are some of us here can claim physical descendancy of Abraham.
Sommige van ons zijn fysieke nakomelingen van Abraham.
But Paul wants us to know that as wonderful as that is, that's not the thing that matters the most in life.
Maar Paulus wil ons laten weten dat hoe geweldig dat ook is, dat is niet het belangrijkste in het leven.
If we are going to say we are Ben Abraham, a child of Abraham.
Als wij willen zeggen wij zijn Ben Abraham, we zijn kinderen van Abraham.
Paul says the true children of Abraham are those who have trusted in Yeshua by grace through faith.
Zegt Paulus, dat zijn de kinderen die geloven in de Messias van Israël door het geloof in Yeshua, de Messias.
You know, we cannot choose our physical father.
Wij kunnen onze fysieke vader niet kiezen.
We are either born as a Jewish or not Jewish.
Wij worden geboren als Jood of niet Jood.
And we had no choice in the matter.
En daar hadden wij geen keuze in.
It is God that did the choosing.
Het is God die gekozen heeft.
And therefore there is no room for boasting.
En daarom is er ook geen reden om op te scheppen.
If we are born Jewish, it's God's doing. If we are born Gentile, that's equally God's doing.
Als we geboren zijn als Jood, dan is het Gods wil geweest. Maar als we geboren zijn uit de heidenen, is dat ook Gods wil geweest.
There is no room for boasting or pride in either one.
Er is geen ruimte, er is geen grond om op te scheppen over één van beiden.
It's the same thing with being a child of Abraham.
Zo is het ook met het zijn van een kind van Abraham.
Yes, we can choose the Messiah, and therefore that would make us a child of Abraham.
Ja, we kunnen kiezen voor de Messias en dat kan ons een kind van Abraham maken.
But that's approaching the matter from our perspective.
Maar dat is ons perspectief op de zaak.
In reality, we didn't choose him either.
In werkelijkheid hebben wij ook hem niet gekozen.
God chose us to be in him.
God koos om in hem te zijn.
There's no boasting there either.
Ook daar is er geen ruimte om op te scheppen.
For we are chosen in him before the world was even created.
Want wij zijn in hem gekozen, in hem tot hem verkoren, voor de wereld geschapen.
So as we close this first point, what can we say?
Dus ter afsluiting van het eerste punt.
Who are the children of Abraham?
Wie zijn de kinderen van Abraham?
There are physical children, yes.
Er zijn fysieke kinderen, inderdaad.
But the real children are those who are been chosen by God to put their faith and trust in Yeshua the Messiah.
Maar er zijn ook kinderen die gekozen hebben, of die geloven in de Yeshua, de Messias, en daardoor kinderen van Abraham zijn.
And no matter what kind of child of Abraham we claim to be, there is no room for boasting or pride.
En welk type kind, welk soort kind van Abraham je ook bent, er is geen ruimte om daar gewichtig of groot over te doen.
We are what we are by the grace of God and by His choice only.
We zijn wie we zijn door Gods genade en alleen door wat Hij heeft besloten.
Let's leave this point and go on to the second point.
Dat was het eerste punt. Laten we doorgaan naar het volgende.
If we're claiming to be Bnei Avraham,
als wij zeggen Bnei Avraham, kinderen van Abraham te zijn,
what is our calling?
Wat is dan onze roeping?
What is the calling of the children of Abraham?
Wat is de roeping van de kinderen van Abraham?
Well, we could say, first of all, according to Genesis 12, verses 1, 2 and 3.
We kunnen in de eerste plaats zeggen, op grond van Genesis 12, vers 1 tot en met 3.
God says that he chose our father Abraham to be a blessing.
Dat God onze vader Abraham koos om tot een zegen te zijn.
The wording is really important here.
En de bewoording is hier heel belangrijk.
He didn't say at this point that he would choose Abraham so that he could give a blessing to people.
Hij zegt hier niet dat hij Abraham gekozen heeft zodat hij een zegen aan de mensen kon geven.
That will come later. We'll talk about that soon.
Dat komt later en dat zullen we nog zien.
But this first point is critically important.
Maar het eerste punt is van kritisch, van essentieel belang.
God told Abraham that his very person would be a blessing to many.
God zei tegen Abraham dat zijn hele persoon, zijn hele zijn tot zegen zou zijn voor velen.
This speaks of his personhood.
Dit gaat over zijn persoonlijkheid.
His essence.
Zijn essentie.
Who he was as a person.
Wie hij was als mens.
God called Abraham and his descendants to be people whose very presence would be a blessing to countless others.
God roept Abraham en zijn nakomelingen om tot een zegen te zijn voor ontelbare anderen.
Let's stop here at this point for a moment.
Laten we hier even stilstaan voor een moment.
We are a fellowship that claims to be Bnei Avraham.
Wij zijn een gemeenschap die claimen kinderen van Abraham te zijn.
What is our calling?
Wat is onze roeping?
When I say that, people usually think in terms of what am I going to do? What are we going to do? How do we perform? What are the things we can do?
En als ik die vraag stel, denken mensen vaak dat het gaat over wat ik doe, wat ik presteer, wat ik allemaal nog veel meer kan doen.
But God told our forefather Abraham, first of all, that he himself, his very personhood, would be a blessing.
En God zei tegen Abraham dat het ging om wie hij in essentie was. En dat zou tot een zegen zijn.
How are we perceived by others?
Hoe worden wij door anderen bekeken?
When we walk into a room, what do others, how do others see us?
Als wij een kamer binnenkomen, hoe kijken anderen naar ons?
Do others, does our very presence mean safety and security and love and kindness to others?
Brengt onze aanwezigheid veiligheid, vriendelijkheid en zegen tot anderen?
That's how to be a blessing. That's how to let our person be a blessing.
Dat is hoe wij als persoon, als mens een zegen kunnen zijn.
And we need to consider that as a fellowship of B'nai Avraham.
En daar moeten we over nadenken als gemeenschap van B'nai Avraham.
How do we conduct ourselves? What about our very essence as a person?
Hoe gedragen we ons? Hoe is dat in essentie met ons als persoon?
Have we learned how we as a person, just by our very presence in a room can, and with others, can be a blessing and a source of goodness and kindness to others?
Hebben we geleerd om in ons zijn, om in wie we werkelijk zijn, een zegen te zijn voor anderen?
Or do people cower back when they see us enter a room?
Of deinzen mensen achteruit als ze ons binnen zien komen?
That should never be.
Dat zou nooit zo mogen zijn.
Our father Abraham, by his very person, was a blessing.
Onze vader Abraham was in de essentie van wie hij was tot een zegen.
But that goes to the second part of this whole thing too.
Maar dat geldt ook voor het tweede deel.
God also told Abraham to do things to bless others.
God zei ook tegen Abraham dat hij dingen moest doen om anderen tot zegen te zijn.
Look for example in Genesis 18 verse 19.
Kijk bijvoorbeeld in Genesis 18 vers 19. Want ik heb hem uitgekozen opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis naar hem bevel zou geven om de weg van de Heere in acht te nemen door de gerechtigheid en recht te doen. Opdat de Heere over Abraham zal brengen wat hij over hem gesproken heeft.
Here God says that he didn't choose Abraham because he knew he was going to be a blessing.
God zegt hier dat hij niet Abraham gekozen heeft omdat hij wist dat hij tot een zegen zou zijn.
We really don't know why God chose any of us, including Abraham. That's God's secret.
In werkelijkheid weten wij niet waarom God ons uitgekozen heeft, net zo min als Abraham. Dat is het geheim van God zelf.
But what God did say here is why. What he would expect out of the one whom he chose.
Maar wat God hier wel zegt, is wat hij verwacht van degene die hij uitverkoren, die hij gekozen heeft.
It says that he chose Abraham so that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord.
Hij zegt hier dat hij Abraham en zijn kinderen heeft uitverkoren zodat ze de weg van de Heere en zijn geboden in acht zouden nemen.
And to do so by being righteous, by practicing righteousness and justice.
En dat ze door dat te doen gerechtigheid en waarheid zouden brengen.
And when Abraham and his children would do this, they would bring upon themselves the blessings that God said that he had planned for them.
En als Abraham en zijn kinderen dat doen, dan brengen zij de zegen die God in gedachten had.
That tells us that God a major way that God would bring blessing from Abraham to others would be how Abraham would live and what he would do for others.
En dat leert ons dat de zegen die God wil brengen loopt via datgene wat Abraham en zijn kinderen doen.
Doing things for others good.
Doen we goede dingen voor anderen.
Doing things to show kindness.
Dingen doen uit vriendelijkheid.
Doing things to show justice and living right.
Dingen doen om gerechtigheid te brengen.
To one another.
Aan elkaar.
This is how God intended Abraham to bring blessing to the world.
Dit is wat God op het oog had toen hij Abraham verkoos als een zegen voor de wereld.
We see that Abraham and his children are called by the Lord to be both be blessings and to bless others.
Wij zien hier dat God Abraham en zijn kinderen kiest om hen te zegenen, maar zodat zij ook tot een zegen voor anderen kunnen zijn.
Brothers and sisters,
broeders en zusters,
if we claim to be Bnei Avraham,
als wij claimen Bnei Avraham te zijn,
which means that God called us to act just like our father,
dan betekent het dat God ons roept om ons te gedragen zoals onze vader.
What does that mean in a community?
Wat betekent dat in een gemeenschap?
Well, just look at a few small, short examples of what this means.
Laten we naar een paar kleine voorbeelden kijken om te begrijpen wat dit betekent.
All from the book of Galatians.
Allemaal uit het boek van Galaten.
Look first at Galatians chapter 5, verses 22 and 23.
Kijk bijvoorbeeld naar Galaten 5, versen 22 en 23. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
A congregation or a fellowship that calls itself Bnei Avraham,
een gemeenschap die zichzelf Bnei Avraham noemt,
would be a fellowship of people who believe in Yeshua,
zou een gemeenschap moeten zijn van mensen die geloven in Yeshua,
which is characterized by showing and demonstrating love to one another,
wat duidelijk wordt in de liefde die men tot elkaar,
by exhibiting great joy,
door blijdschap,
by walking in their wholeness, which is what peace means,
door te leven uit heelheid, dat is wat vrede betekent,
by demonstrating patience toward one another,
door geduldig te zijn,
kindness toward one another,
door vriendelijk voor elkaar te zijn.
I like that word kindness. It's not a word that you hear often among believers.
Ik hou van het woord vriendelijkheid. Het is niet een woord dat je heel vaak onder gelovigen hoort.
Kindness is a word that brings warm feelings about us, doesn't it?
Vriendelijkheid brengt warme gevoelens tot ons. Is dat niet zo?
It's something that believers seldom experience with one another.
Dat is iets wat gelovigen onder elkaar zelden ervaren.
We all want to be theologically correct and so we tend to be harsh toward one another.
We willen het allemaal heel goed op een rijtje hebben en daarom zijn we hard ten aanzien van elkaar.
And we forget about kindness.
En we vergeten vriendelijkheid.
A smile on our face.
Een glimlach op ons gezicht.
A gentle touch of love.
Een vriendelijke aanraking uit liefde voor elkaar.
Doing things for one another without being asked.
Dingen voor elkaar doen zonder daartoe gevraagd te worden.
It starts in the home.
Het begint thuis.
Where mom and dad are kind toward one another.
Waar vader en moeder vriendelijk tegen elkaar zijn.
Doing carrying things, opening doors, helping with the dishes, those kind of things.
En om elkaar geven en elkaar helpen, de boodschappen doen, de deur openhouden, de afwas doen, dat soort dingen.
And that filters down to the children. Teaching kindness to children.
En dat leert ook een les voor de kinderen om vriendelijk te zijn.
Why should I be nice to him? Because the Bible wants us to be kind.
Waarom zou ik vriendelijk moeten zijn? Omdat de Bijbel dat van ons vraagt.
It's more than that.
Maar het is meer dan dat.
Why should I be nice to him or her? It's because it's who you are. As a child of Abraham.
Waarom ben je zo vriendelijk voor me? Omdat je een kind van Abraham bent.
As a child of Abraham, we are people who are patient.
Als kinderen van Abraham zijn we geduldige mensen.
We are people who are kind.
We zijn vriendelijke mensen.
We are people who are good, show goodness. We're after each other's well-being.
We zijn mensen die uit zijn op het goede voor de ander.
We are people who are faithful to the Lord. That's who we are.
We zijn mensen die trouw zijn aan God. Dat is wie we zijn.
Here's a good one in this verse: gentleness. Gentleness, being humble.
Hier is een belangrijk woord: gentleness, zachtmoedigheid, nederig zijn.
Self-control.
Zelfbeheersing.
These are not things we have to strive to do and to be. If we just let Yeshua in us live His life in us, that's who we are.
Dit zijn geen dingen waar we ons best voor moeten doen om zo te zijn, maar dit zijn dingen die Yeshua ons geeft.
For the believer in Yeshua, that's not difficult.
Voor de gelovige in Yeshua is dat niet moeilijk.
Doesn't say we have to feel this way. Those feelings will come.
Dat betekent niet dat we ons zo moeten voelen. Het gevoel zal komen.
But it says that children of Abraham just live out who they are as children of Abraham, and this is what will be our characteristics.
Maar als we als kinderen van Abraham uitleven, daadwerkelijk leven wie we zijn, dan zijn dit onze eigenschappen.
Look down a few verses, we see another example in Galatians 5:26.
Als we een paar versen verder lezen, dan zien we nog een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld in Galaten 5, vers 26. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.
What is the word challenge here means to call someone out, to come forward For hostile purposes.
Het woord uitdagen hier betekent iemand uitdagen om naar voren te komen met eigenlijk een vijandige bedoeling.
Those was coming from a church background, even those was coming from a Jewish background. We experienced this sort of thing.
Of je nu een kerkelijke achtergrond hebt of een Joodse achtergrond, dit zijn dingen die we kunnen ervaren.
We are boastful sometimes.
En we kunnen.
We act boastfully sometimes.
We kunnen ons soms gedragen als vol eigendom.
And we do challenge one another.
En soms dagen we elkaar uit.
Sometimes we challenge each other's theology.
En soms dagen we elkaars theologie uit.
Sometimes we challenge each other's halacha.
En soms dagen we elkaars halacha uit.
Paul saw this among the Galatians and he says, "That's not who you are."
En Paul zag dit ook onder de Galaten en zei: "Dit is niet wie jullie werkelijk zijn."
You are Bnei Avraham, and a Ben Avraham does not call people out so they can challenge them all the time.
Jullie zijn Bnei Avraham en dat betekent dat jullie elkaar niet moeten uitdagen de hele tijd.
And a Ben Avraham is not boastful.
En een Bnei Avraham, een kind van Abraham, heeft geen eigendunk.
Then the last example is in Galatians chapter 6 verse 10.
En het laatste voorbeeld in Galaten 6 vers 10. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.
This is a wonderful passage.
Het is een prachtig gedeelte.
It talks about Bnei Avraham and how we conduct ourselves with each other.
Dit gaat over Bnei Avraham, over kinderen van Abraham en hoe we met elkaar omgaan.
I like this verse.
Ik hou van dit vers.
We're to look out to each other.
We moeten naar elkaar omzien, elkaar uitzien.
Look out at each other.
Uitzien naar elkaar.
Not to judge one another.
Niet om elkaar te oordelen.
But to see what good can I do for that person.
Maar om jezelf de vraag te stellen: wat voor goed kan ik voor die ander doen?
What kindness can I show to them?
Welke vriendelijkheid kan ik voor die ander betekenen?
What money can I give to those?
Hoeveel geld kan ik aan hem of haar geven?
What food can I bring to them?
Wat voor eten kan ik naar hen brengen?
That is our characteristic as children of Abraham.
Dat is onze eigenschap als kinderen van Abraham.
Remember, Abraham's tent was open to all.
We herinneren ons dat de tent van Abraham open stond voor iedereen.
We are the tent of Abraham in a sense.
In zekere zin zijn wij de tent van Abraham.
And we are to show goodness and kindness first and foremost to those of us who are brothers and sisters of each other.
En we zouden onze vriendelijkheid moeten laten zien in de eerste plaats aan hen die broeders en zusters van ons zijn.
All too often we show more kindness to those who are outside the faith than we those show to the one sitting next to us.
Maar al te vaak laten we meer liefde zien naar hen die niet geloven dan dat we dat onderling binnen de gemeenschap doen.
All that is part of our calling as children of Abraham.
En dat is allemaal deel van onze roeping als kinderen van Abraham.
Let's go to the last point.
Laten we naar het laatste punt gaan.
We looked at who the children of Abraham are.
We keken naar wie de kinderen van Abraham zijn.
We looked at what our calling is.
We keken naar onze roeping.
Finally, what are our characteristics?
En tenslotte, wat zijn onze eigenschappen?
What are the biblical characteristics of Bnei Avraham?
Wat zijn de bijbelse eigenschappen van de kinderen van Abraham?
We already mentioned some of them.
We hebben er al enkele van genoemd.
But let's just talk about a few more important ones.
Maar laten we er nog een paar belangrijke noemen.
A good passage to look at here would be in John chapter 8.
Een belangrijk deel om naar te kijken is hier Johannes 3, of sorry, 8, vers 39.
In John chapter 8,
in Johannes hoofdstuk 8,
Yeshua was talking to his fellow physical descendants of Abraham.
Sprak Yeshua tot de andere fysieke afstammelingen van Abraham.
And they were saying this, in essence. Let me summarize what they were trying to say.
En ze zeiden in zekere zin dit.
They were trying to tell Yeshua, we are okay with God because we are physical descendants of Abraham.
Het zit wel goed tussen ons en God, want wij zijn fysieke afstammelingen van Abraham.
And that is still the rabbinic argument for the Jewish people today.
En dat is nog steeds het rabbijnse argument van het Joodse volk.
Judaism is not a religion of works.
Het Judaïsme, het Joodse geloof, is niet een geloof van woorden.
The Mishnah teaches that all Jews shall have a place in the world to come.
En de traditie leert dat alle Joden een plaats zullen hebben in de komende wereld.
That's echoing what Yeshua was up against in John chapter 8.
En dat daarin echoen de woorden waar Yeshua zich tegen verzet in Johannes 8.
We are okay with God because of our family history.
Het zit wel goed tussen ons en God vanwege onze familiegeschiedenis.
Well, Yeshua had a lot to say about this.
En Yeshua had daar veel over te zeggen.
And he was saying, first of all.
En hij zei in de eerste plaats.
Okay, if you claim to be children of Abraham.
Okay, als jullie claimen kinderen van Abraham te zijn.
And the Greek grammar here says in verse 39, the Greek grammar tells us that he wasn't doubting them at all.
En uit de Griekse grammatica blijkt dat hij hun claim helemaal niet aan twijfelde.
They said Abraham is our father. Okay.
Zij zeiden Abraham is onze vader. Hij reageert okay.
So Yeshua says to them.
Dus zegt Yeshua tegen hen.
If you are Abraham's children.
Als jullie Abrahams kinderen zijn.
And I don't doubt that you are.
En daar twijfel ik niet aan.
Do the deeds of Abraham.
Doe de werken van Abraham.
It's that simple.
Zo simpel is het.
It's if we claim to be Bnei Abraham, we are to do the deeds that our father did.
Als wij claimen kinderen van Abraham te zijn, dan moeten we de werken van onze vader doen.
What did our father Abraham do?
Wat deed onze vader Abraham?
We saw some of the things already so far.
Enkele van die dingen hebben we tot nu toe al gezien.
Here's one of them. Look at John 8, verse 40.
Eén ervan lezen we in Johannes 8, vers 40.
You can read it.
Ja. Maar nu probeert u mij te doden, een mens die de waarheid tot u gesproken heeft, die ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet.
Abraham did not try to stifle the truth.
Abraham probeerde niet om de waarheid neer te sabelen.
Abraham lived for the truth.
Abraham leefde voor de waarheid.
No matter where that truth took him, he believed it.
Waar de waarheid hem ook naartoe bracht, hij geloofde het.
He supported the truth.
Hij steunde de waarheid.
He lived by it.
Hij leefde ernaar.
He trusted in God and His word.
En hij vertrouwde op God en zijn woord.
If we are claiming to be Bnei Abraham,
en als wij zeggen kinderen van Abraham te zijn.
That also would be one of our characteristics, both individually and as a congregation.
Dan zou dat ook onze eigenschap moeten zijn, zowel individueel als gemeente.
What is our source of truth?
Wat is onze bron van waarheid?
Those coming from a Christian background.
Zij die uit een christelijke achtergrond hebben.
Is Christian tradition your truth?
Is de christelijke traditie uw waarheid?
Just because we've always done it this way, does that make it true?
Omdat we het altijd zo gedaan hebben, betekent dat het waar is?
Just because the church has taught it this way for hundreds of years, does that make it true?
Omdat de kerk het honderden jaren zo geleerd heeft, maakt dat het waar is?
The same thing for those of us coming from a Jewish background, who are Jews.
Hetzelfde geldt voor ons die een Joodse achtergrond hebben.
Just because our rabbis teach it, does that make it true?
Omdat onze rabbijnen ons dat leren, maakt het dat nog dat het waar is?
Just because our ancient sages have taught it, does that make it true?
Omdat onze oude geleerden dat ons geleerd hebben, maar betekent dat het waar is?
Like our father Abraham, there is only one source of truth.
Zoals voor onze vader Abraham is er maar één bron van waarheid.
It says that Abraham believed God.
Er staat: Abraham geloofde God.
When God spoke, that was truth for Abraham.
Als God sprak, was dat waarheid voor Abraham.
There is only one truth.
Er is maar één waarheid.
And that's this book.
En dat is dit boek.
The word of God from Genesis to Revelation.
Het woord van God van Genesis tot Openbaring.
Not Christian history and tradition and not Jewish history and tradition.
Geen christelijke geschiedenis en traditie en geen Joodse geschiedenis en traditie.
All right, there's another characteristic of Abraham.
Er is nog een eigenschap van Abraham.
And this also is in John chapter 8.
En die staat ook in Johannes.
Verse 56.
Hoofdstuk 8, vers 56. Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij mijn dag zou zien. En hij heeft die gezien en heeft zich verblijd.
Yeshua was summarizing his argument against these people.
Yeshua vatte zijn argumenten samen tegen deze mensen.
He was saying, in essence to them, he was saying, okay, if you're going to trust in Abraham for your salvation.
Hij zei in essentie, okay, als u vertrouwt op Abraham voor uw verlossing.
Know this about your father Abraham.
Weet dit over uw vader Abraham.
He rejoiced to see my day.
Hij verblijdde zich in de komst van mijn dag.
He saw my day and he was glad.
Hij zag mijn dag en was blij.
Wow, that must have gone right through them.
Dat moet dwars door ze heen gegaan zijn.
They must have been shocked when they heard those words.
Ze moeten in shock geweest zijn toen ze die woorden horen.
A true child of Abraham is one whose focus whose very life depends upon the death and resurrection of the Messiah.
een werkelijk kind van Abraham is gericht, is gefocust op de dag van de dood en opstanding van de Messias.
It's not good just enough to be a good religious Jew or a good religious Christian.
Het is niet genoeg om alleen maar een goed religieuze Jood of een goed religieus persoon te zijn.
It's not good to be a good religious anything.
Het is sowieso niet goed om wat voor religieus maar ook te zijn.
That's not what Yeshua was saying here.
Dat is niet wat Yeshua hier zegt.
Yeshua is saying that all of life's focus, our source of joy, of comfort, and of being, is believing, knowing and believing in the day of his death and resurrection.
Wat Yeshua hier zegt is dat ons hele zijn gefocust zou moeten zijn op de komst en de dood en opstanding van de Messias.
That's another characteristic of B'nai Avraham.
Dat is een andere eigenschap van een B'nai Avraham.
Is that our focus here?
Is dat hier onze focus?
Do we talk about the death and resurrection of Messiah?
Praten we hier over de dood en opstanding van de Messias?
Can we explain it to others?
Kunnen we het aan anderen uitleggen?
Is it our source of joy?
Is dat onze bron van vreugde?
Or do we whisper it when it comes to others?
Of fluisteren we er naar anderen over?
There's another characteristic of the children of Abraham.
Er is een andere eigenschap, een andere karakteristiek van de kinderen van Abraham.
And this is the last one we're going to cover. Let's look at Genesis chapter 26, verses 4 and 5.
Laten we kijken naar Genesis 26, vers 4 en 5.
Genesis 26, verses 4 and 5. It's good if you could turn there, actually.
Het is goed als jullie meelezen hier.
This one is really important.
Want deze is echt heel belangrijk.
As we go through this one, let's keep in mind that none of these characteristics are choices. They are all who we are.
En terwijl we dit lezen, hou in gedachten dat dit geen keuzes betreft, maar dat dit gaat over wie we in essentie zijn.
And they don't cancel out each other. They're all true.
En laten we ze niet tegenover elkaar stellen. Ze zijn allemaal waar.
A true Ben Avraham is one whose focus is the death and resurrection of Yeshua.
Een werkelijke Ben Avraham is gericht op de dood en opstanding van Yeshua.
A true Ben Avraham is one who acts like his our father.
En een werkelijke Ben Avraham is iemand die zich gedraagt en handelt zoals zijn vader.
A true Ben Avraham is one whose the word of God is his only source of truth.
En voor een Ben Avraham is het woord van God zijn enige bron van waarheid.
Now this last characteristic is just as important.
En deze laatste eigenschap is minstens zo belangrijk.
Let's read Genesis 26 verses 4 and 5.
Laten we Genesis 26 vers 4 en 5 lezen. Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel. En uw nageslacht al deze landen geven. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Omdat Abraham mijn stem gehoorzaam heeft. En mijn voorschriften, mijn geboden, mijn verordeningen en mijn wetten in acht genomen heeft.
God is speaking to Isaac here.
God spreekt hier tot Isaac.
And he's reconfirming the covenant of his father Abraham to Isaac.
En hij herbevestigt het verbond met zijn vader Abraham aan Isaac.
And he's saying to Isaac, I'm going to bless you just like I blessed your father.
En hij zegt tegen Isaac, ik ga jou zegenen net zoals ik jouw vader zegende.
But God gets even more specific here about how he blessed his father.
Maar God is hier nog specifieker in hoe hij zijn vader zegende.
I want to present a better translation of verse 5.
Ik wil een betere vertaling voorstellen van vers 5.
Why would Isaac be blessed if he's just like his father Abraham?
Waarom zou Isaac gezegend worden als hij net zo is als zijn vader Abraham?
Because it says in the Hebrew here, because Abraham heard in or by my voice.
Omdat hier in het Hebreeuws staat, omdat Abraham hoorde in of naar mijn stem.
It's not obey. Scratch out that word obey.
Het gaat hier niet over gehoorzamen. Streep dat maar door.
Just about every time the word obey appears in the scriptures, both the entire Bible, it's really the word to hear.
Want als we in de Bijbel of als in de schriften het woord gehoorzamen lezen, gaat het in werkelijkheid over horen, over luisteren.
I mean, when we think of the word obey, we think of the military. Jump, crawl, gun, shoot.
Als we het woord gehoorzamen lezen, dan denken we aan het leger. Spring, schiet, enzovoort.
Yes, sir, drill sergeant.
Jazeker, sergeant.
That's what we think of obey when we hear the word obey, isn't it? We think of God like being like our drill sergeant.
Dat is waar we aan denken als we het woord gehoorzamen horen. Dan denken we dat het over een drill sergeant gaat. Dank je.
But the scripture is not like that.
Maar de schriften spreken daar zo niet over.
Both in Greek and Hebrew is the word to hear, to listen.
Zowel in het Grieks als het Hebreeuws gaat het om het woord horen, luisteren.
That means that the whole entire person is involved in communication.
En dat betekent dat de hele mens betrokken is in de communicatie.
Not only do we hear the very words from the Lord,
we horen niet alleen de woorden van de Heer.
We hear his tone of voice.
We horen zijn stem, zijn intonatie.
And we see the loving, tender, compassionate look on his face.
En we zoeken naar de warme, liefdevolle tederheid in zijn gezicht.
That's if we truly know the God of the Scriptures.
Dat is als we werkelijk de God van de Schriften kennen.
That's what it means to listen.
Dat betekent het om te luisteren.
That's the kind of relationship God Abraham had with God.
Dat is het soort relatie wat Abraham had met God.
Because Abraham heard in or by my voice.
Want omdat Abraham hoorde in naar mijn stem.
And we go on with this translation. And
we gaan even verder met die vertaling.
He guarded my protective guards.
Hij bewaakte mijn beschermende bewakers.
It's a weird kind of a wording.
Het is een beetje vreemde formulering.
By giving you what the text literally says, he guarded the guards that God gave him to guard.
Hij bewaakte als het ware de bewakers die God hem gaf om te beschermen.
What are these things that God gave him to guard and to protect?
Wat zijn die dingen die God hem gaf om te beschermen en te bewaken?
Well, we're going to see what they are in a moment.
We gaan zo zien wat ze betekenen.
But know that Abraham spent his life protecting these things.
Maar weet dat Abraham zijn leven besteedde om die dingen te beschermen.
He kept his mind on them. He lived according to them. He did not let them get lost or damaged or stolen.
Hij had zijn denken erop gericht en hij liet niet toe dat ze beschadigd zouden worden of gestolen zouden worden.
And God said, as we're going to list these things in a moment, but know that God calls them protective guards.
En we gaan zo lezen wat die dingen betekenen, maar God noemt ze beschermende bewakers.
These things that the text is going to lay out for us, we often call laws.
En die dingen waar we in de tekst over lezen, noemen wij vaak wetten.
There is the drill sergeant again.
Daar is de drill-sergeant.
I have laws for you. You better obey these laws.
Ik heb wetten voor je. Je kunt ze maar beter gehoorzamen.
That's how people think of the scriptures.
Dat is hoe mensen over de schriften denken.
That's how people think of the five books of Moses.
Dat is hoe mensen over de vijf boeken van Mozes denken.
Is that how you think of it?
Denken jullie er ook zo over?
Abraham didn't think of it that way.
Abraham dacht er zo niet over.
God called them God's protective guards.
God noemde ze mijn beschermende bewakers.
That God gave all these things we're going to list in a moment for Abraham's care and protection.
En we zullen zo naar die dingen kijken, maar God gaf ze om Abraham te beschermen en voor zijn bewaring.
So what are these things that God gave him to protect him and his family and his descendants?
Dus wat zijn die dingen die God aan Abraham en zijn kinderen en zijn nakomelingen gaf om te beschermen?
Well, it says.
Wel, er staat
that they are his protective guards.
Er staat dat zij zijn beschermende bewakers zijn.
His laws.
Zijn wetten.
And his instructions.
En zijn instructies.
The word instruction here is the word Torah.
Het woord voor instructie is hier het woord Torah.
It's not the word that we translate law. It's a different word. It means instruction.
Het is niet het woord dat we tot wet vertalen. Het betekent instructie.
God taught Abraham these things.
God leerde Abraham deze dingen.
From God's mouth to Abraham's ear and mind.
Van Gods mond tot Abraham's oor en gedachten.
And God said to Abraham, "These things will protect you and your people."
En God zei tegen Abraham, deze dingen zullen jou en je volken beschermen.
You guard and protect them.
Jij moet ze beschermen en bewaken.
They will bring blessing to you and your descendants.
Ze zullen zijn tot een zegen voor jou en je nakomelingen.
Now, any one of us who has any knowledge of the Bible, these words sound familiar, don't they?
En diegenen van ons die iets van de Bijbel weten, voor hen komen deze woorden ons bekend voor, is het niet?
These words are the exact same words that the five books of Moses calls its material.
Het zijn exact dezelfde woorden als waarover we in de Torah lezen als hetzelfde materiaal.
Stop here for a moment and consider this.
Laten we hier even stoppen en erover nadenken.
What's the difference then between what God taught Abraham and what God taught his people on Mount Sinai?
Wat is dan het verschil tussen wat God tegen Abraham zei en wat hij tegen het volk bij de berg Sinai zei?
We thought that what God revealed on Mount Sinai was new material that nobody ever knew before.
En we dachten dat God bij de berg Sinai met allerlei nieuw materiaal kwam waar nog niemand van had gehoord.
It's not and it wasn't.
Dat is niet zo. Dat was niet zo.
God already taught Abraham those things.
God had Abraham die dingen al geleerd.
But there's a big difference.
Maar er is een groot verschil.
At Mount Sinai,
bij de berg Sinai,
God gave the exact same material and maybe even added some.
God gaf exact hetzelfde materiaal en misschien voegde hij er iets aan toe.
But he cast it all in the format of a covenant.
Maar hij goot het in de vorm van een verbond.
He was saying to the children of Abraham.
Hij zei tegen de kinderen van Abraham.
Here's the instruction your father had.
Hier zijn de instructies die jullie vader had.
He was blessed by it.
Hij werd erdoor gezegend.
Because he guarded it and it protected him.
Want hij beschermde en bewaakte ze.
I'm sorry. Because Abraham guarded this material guarded Abraham.
En omdat Abraham dit materiaal beschermde, deze inhoud beschermde, beschermde God ook Abraham.
And God said to the children of Abraham at Mount Sinai, here's the material again, I'm going to repeat it for you.
En God zei tegen Israël bij de Sinai, hier is het materiaal opnieuw.
Only I'm going to go do one more thing for you.
Maar ik doe één ander ding voor jullie.
I'm going to make an agreement with you.
Ik ga een overeenkomst met jullie
aan. I'm going to enter into personal relationship with you as a nation, as a people.
Ik ga een persoonlijke relatie met je aan, met jullie als volk.
So that if you, as a nation, live by this material,
zodat als je als natie, als volk hiernaar leeft,
it'll be just like the Torah portion we read this morning.
Het is net als het Torah-gedeelte wat we vanochtend lazen.
When you get to the land and you live your lives, the rains will come. If you are faithful to this material, if you guard it and protect it,
als je in het land komt en je leeft hiernaar en je zult het beschermen en bewaken.
The rains will come down, the food will grow up, your enemies will stay away and you'll stay in the land.
Dan zullen de regens vallen, dan zal het voedsel opkomen, dan zullen de vijanden wegblijven en dan kun jij in het land blijven wonen.
That's what God told to the children of Abraham.
Dat is wat God de kinderen van Abraham beloofde.
This personal relationship is called covenant.
Deze persoonlijke relatie die we het verbond noemen.
God gave these same exact teachings in the covenant format to the children of Abraham.
God gaf precies dezelfde lessen aan de kinderen van Abraham.
My friends, listen.
Mijn vrienden, luister.
Are we Bnei Abraham?
Zijn wij Bnei Abraham?
If we call ourselves Bnei Abraham,
als wij onszelf Bnei Abraham noemen.
One of the characteristics of a Ben Abraham.
Een van de karakteristieken van een Ben Abraham
is that he or them will be absolutely desirous to be faithful to God's Torah.
Is dat hij of zij het verlangen heeft om trouw te zijn aan Gods Torah.
We are in covenant relationship with him through Messiah.
Wij zijn in een verbondsrelatie opgenomen door de Messias.
We are grafted into Israel, the same people with whom God made the covenant.
Wij zijn geënt op Israël, hetzelfde volk als waar God het verbond mee aanging.
If our father Abraham kept God's Torah and loved it and lived it,
als onze vader Abraham de Torah hield en ervan hield en ernaar leefde,
then that would characterize we his children.
Dan zou dat ook zijn kinderen moeten kenmerken.
Do we know what Torah is?
Weten we wat de Torah is?
Do we think of it as a bunch of rules and regulations that's for them, but not for me today?
Denken we erover als een verzameling regels die God voor hen, maar niet voor ons vandaag?
That only means that we have a lot of learning and studying to do.
Dat zou alleen betekenen dat we nog een hoop te leren hebben.
But that's what Bnei Abraham does. It studies.
Maar dat is wat Bnei Abraham doet. Het leert.
Do we think that those laws and rules and teachings have nothing to do for our lives today?
Denken we dat die regels niks voor ons te betekenen hebben voor ons leven vandaag?
I'm blessed in Yeshua. I have the Holy Spirit. I don't need any of that anymore.
Ik ben gezegend door geloof in Yeshua. Ik heb de Heilige Geest. Ik heb het niet meer nodig.
If it was good enough for our father Abraham.
Als het goed genoeg was voor onze vader Abraham.
And good enough for our father Moses.
Goed genoeg voor onze vader Mozes.
And David.
En David.
And countless others who came before us.
En ontelbare anderen die ons zijn voorgegaan.
It will bring the same kind of blessing into our lives when we are faithful to this material too.
Dan zal het dezelfde zegen in ons leven brengen als dat het hen bracht.
Bnei Abraham are those who study and live God's Torah.
Bnei Abraham zijn zij die de Torah studeren, bestuderen en ernaar leven.
And if we don't know what that statement means, we have a lot of studying and thinking to do.
En als we niet weten wat dit betekent, dan hebben we nog veel te studeren, nog veel te leren.
Let me draw this to a close.
Ik kom tot een afronding.
It's not a light thing to call ourselves Bnei Abraham.
Het is niet zomaar iets om jezelf kinderen van Abraham te noemen.
If we're going to do that,
als we dat doen,
it's essential to think like, to speak like, to live like his children we are called to be.
Is het essentieel dat we denken zoals, spreken zoals en leven zoals de kinderen zoals we bedoeld zijn.
That's who we are. That's our corporate identity and that's our individual identity.
Dat is wie we zijn. Als identiteit van onze gemeente, maar ook individueel als persoon.
Central to all of this.
Centraal hierin
is trusting in the finished work of Yeshua, the Messiah.
Is vertrouwen in het voleinde werk van Yeshua, onze Messias.
And living according to the covenant that God made with our forefathers, the children of Abraham.
En leven volgens het verbond dat God is aangegaan met onze voorouders, de kinderen van Abraham.
I hope and pray.
Wij hopen en bidden
that this congregation, this fellowship or whatever you call yourselves,
dat deze gemeente of gemeenschap of hoe jullie jezelf ook maar noemen,
would take these thoughts about being a Ben Abraham to heart.
Deze gedachten over wat het betekent om Bnei Abraham te zijn te hart te nemen.
And that these thoughts would be a source of blessing and encouragement to all of you together.
En dat deze ideeën een bron zullen zijn van eenheid en bemoediging voor jullie allemaal.
Shalom Bnei Abraham.
Shalom Bnei Abraham.
Thank you.